En je wordt ook niet gelukkiger als je een leven hebt zonder enige vorm van tegenspoed.
Op een gegeven moment dacht ik zelfs, ik hoop dat ik een been breek, dan kan ik stoppen.
Ja, en... ja. Dus ik zeg eigenlijk nooit, ik heb het overwonnen, maar ik heb heel veel geluk gehad.
Hoi, ik ben Denise Anna en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tot het Uiterste. Vandaag zit ik tegenover een nieuwe gast, namelijk Maarten van der Weijden. Welkom.
Leuk om hier te zijn.
Ik vind het heel leuk om jou hier te hebben.
Tof.
Ik stel deze vraag eigenlijk aan al mijn gasten. En dat is, wanneer ben jij voor het laatst tot het uiterste gegaan?
Ja, ik had hem in de auto hier op weg al een stiekem natuurlijk gehoord.
Ja.
Hoe ik zei net. Ja, mag ik twee dingen zeggen?
Jij mag er 10 zeggen. Jij bent echt een man van de
uiterste.
Nou,
10 is wel heel veel, maar 2.
Okay.
Dus ik dacht, de eerste dacht ik dat bij mijn eerste poging van de Elfsteden Zwemtocht was. Die ik niet haalde. Want ik dacht, ja, het uiterste, wat is nou het uiterste? En we hebben als motto van de stichting heb ik ook altijd, ik geef alles. Mm-hmm. Maar het ingewikkelde is wat alles dan is. Dus wat is echt het uiterste? En de Elfstedentocht heb ik ook gezwommen in 2019. En toen haalde ik het. Maar als je het haalt, ja, dan kun je natuurlijk altijd misschien nog iets verder. En ook vorig jaar toen ik de Elfsteden Triathlon haalde.
Ja.
Ja, je haalt hem. Dus je kunt ook nog een soort van stap extra. Dus wat is nou het moment dat je echt geen slag of stap of meter extra kunt doen?
Ja.
En dat was denk ik in 2018 toen ik het niet haalde.
Ja, precies. Oh, zo. Jeetje, wat een... mooie redenering eigenlijk. Ik denk, nou, je gaat zeggen inderdaad, de laatste keer dat ik hem heb gehaald, toen ben ik echt tot mijn uiterste gegaan. En daar ging ik. Maar inderdaad, nou, je het zegt, in 2018 kon je echt niet meer.
Nee, en toen was het ook iemand anders. Dus ik had een arts bij me. En die huisarts, die had als taak dat hij mijn medische grens zou bewaken. En dat ik tegen hem zei, ik wil alles geven.
Ja.
Maar ik wil dat jij bewaakt dat ik daarna weer mijn leven met vrouwen en dochters kan voortzetten.
Ja.
En toen waren we in Burdaard na 55 uur zwemmen, 163 kilometer. En toen zei die Maarten, in gesprekken merk ik dat jij dingen ziet die er niet zijn.
Oh.
En jij geeft over en je houdt niks binnen. Ik vertrouw het niet meer. Dit is jouw finish.
Ja.
En dat was het moment van, ja, weet je, aan de ene kant is het vervelend dat ik het niet gehaald heb. Maar ik weet wel dat dit alles was.
Ja.
Dus als je dan vraagt, goh, wat is nou het uiterste? Nou, dan is dat wel een duidelijk voorbeeld. En al die andere dingen die ik dan wel haalde, ja, daar kon ik ook nog een soort van meter extra. En dus was het niet het uiterste.
Ja, precies. Ik vind het een heel mooi antwoord. Heel, het is wel
denk
echt het uiterste.
Ja.
Maar wat gaat er inderdaad dan door je heen op zo'n moment in 2018 dat je het dan niet haalt?
Ja, ik vond het oké.
Echt waar?
Ja, ik vond het wel oké. Want en ik denk dat je dat ook wel herkent. Dat als ik heel lang sport, dan gaat mijn hoofd automatisch een heleboel redenen bedenken waarom het beter zou zijn dat ik zou stoppen.
Ja, ik ken dit.
En die probeer je dan weg te drukken. Maar eigenlijk wil je natuurlijk ook gewoon niet verder.
Nee.
dus toen mijn arts ook zei, dat hadden we ook vooraf besproken. Van ja, als jij dat zegt, ik ga dan niet daar tegenin.
Nee.
Dus toen ik dat zei, was ik ook wel een soort van opgelucht dat ik mocht stoppen. En dat het ook wel een soort van oké was of zo.
Dan heb je er meer vrede mee. En,
En ook dat het echt het uiterste was. Het gekke trouwens, wat daar wel gebeurde ook, was dat wij zijn als maatschappij en ook als Nederland, denk ik, best wel hard voor mensen die hun doelen niet halen. Want dan heb je iets verkeerd gedaan. Dan zijn we echt wel een soort van oordelend.
En ik
heb de eerste poging van de Elfsteden Zwemtocht, toen ik het niet haalde, heb ik een soort van collectieve compassie voor het niet halen gevoeld.
Oh, echt waar?
En ik denk dat kwam omdat iedereen meeleefde en zag dat ik daar alles aan deed.
Ja.
En dat het niet halen dan een soort van oké was of zo.
Ja, precies.
Dat maakt het ook een stuk draaglijker.
Ja, inderdaad. Want je hebt inderdaad daarna niet heel erg depressief zitten zijn. Een mega voorbereiding natuurlijk ook hiervoor.
Ja, dat was alles of zo.
Ja, precies.
Wat heb jij na jouw soort van uitschakeling of stoppen van Kamp van Koningsbrug? Heb jij dat ook zo gevoeld? Want ik kan me voorstellen dat ook Nederland daar zag. Dat je alles gaf.
Ja, nou je het inderdaad net hierover had. Heel Nederland die leeft met je mee. Een soort van... Ik heb een beetje hetzelfde gevoel.
Oh,
van
mooi.
Heel Nederland die leeft toch een beetje... Of nou, heel Nederland. Iedereen die Kamp van Koningsbrug heeft gekeken, leeft echt met je mee. En dan heb je toch wel zoiets van... het is goed zo. Ik heb ook helemaal geen last ervan gehad dat ik net voor het einde het net niet heb gehaald. Of
Maar ook helemaal geen mensen die zeggen, goh, je wilde iets heel graag, maar je was te zwak en daarom haalde je het niet of zo.
Nee, helemaal niet. Nee, klopt. Nee, dan zijn mensen eigenlijk best wel aardig.
Ja, ja. Ja, maar terwijl we ook echt als maatschappij natuurlijk voor mensen die hun doelen niet halen enorm hard kunnen zijn.
Maar is dat echt zo?
Dat denk ik, vind ik wel. Ja,
waar heb je dat in gemerkt? Of heb je dat wel eens ervaren?
Dat merk ik overal wel in. We zijn wel naar elkaar wel redelijk oordelend, vind ik.
Of is het niet meer dat je naar jezelf heel erg oordelend
ook,
bent? Want mensen zijn heel streng voor zichzelf.
Ja, maar ik denk ook bedrijven. En ik spreek veel. En dan zijn bedrijven die hebben allemaal targets. En dan halen ze dat niet.
Oh ja.
Ja, dan is het heel erg natuurlijk zoeken naar wie heeft iets verkeerd gedaan.
Ja, waarom heb je het niet gehaald?
En een soort van compassie. Hey, we hebben ons stinkende best gedaan. En het is niet gelukt. En het is oké. Okay. Ja, die hoor je een heel stuk minder.
Klopt. Ja, is zo. Ja, klopt.
Dus zo meer, denk ik.
Ja. Hey, maar heel even naar jou.
Ja.
Als ik de naam hoor Maarten van der Weijden, dan denk ik aan de triathlon die je natuurlijk zwemmend hebt gedaan. Zwemmend, lopend en fietsend hebt gedaan. De Elfsteden triathlon. Ja. Leukemie overwonnen.
Ja.
En Olympisch goud.
Ja.
En als ik aan jou vraag, wie is Maarten van der Weijden? Wat zeg jij dan?
Echtgenoot, vader van twee dochtertjes.
Ja.
Dat zijn natuurlijk belangrijkere dingen dan de dingen die jij opzomt, waar mensen me van kennen.
Ja.
Je noemde dat ze zeggen heel veel mensen leukemie overwonnen. Ik vind overwinnen altijd een ingewikkeld woord, omdat daar een soort van daadkracht uitspreekt. Dus ik zeg eigenlijk nooit ik heb het overwonnen, maar ik heb heel veel geluk gehad.
Okay.
En mensen die niet van kanker herstellen, die hebben daarmee ook niet verloren.
Nee,
die hadden de pech dat er geen behandeling was.
Ja, inderdaad. Nee, inderdaad. Daar heb je helemaal gelijk in natuurlijk. Ja, zeker. Maar en hoe wil je zeg maar dat mensen jou zien? Als mensen aan Maarten van der Weijden denken.
Ja, ben ik niet zo mee bezig, denk ik.
Nee?
Dus ik heb van huis uit ook niet echt meegekregen dat het belangrijk is wat mensen van jou vinden. Dus daar ben ik niet mee bezig. Nee, ik ben veel meer bezig met wat ik zelf leuk vind en wat mij past en wat ik tof vind.
Ja.
Ja.
Ja, beter inderdaad om zo in het leven te staan dan te leven wat men van je vindt, zeg maar. Maar inderdaad, over het zwemmen. Hoeveel prijzen, hoeveel medailles heb jij gewonnen?
Nou, ik heb ook wel heel veel verloren.
Ja, maar we gaan even over de winsten praten.
Ja. Nou, ja, ik heb twee internationale wedstrijden gewonnen. Ik ben een keer wereldkampioen gewonnen en ik ben een keer Olympisch kampioen gewonnen.
Ja.
Maar ik was wel een hele verrassende winnaar. Dus ik was niet een van de kanshebbers. Ik was eigenlijk jarenlang op wereldkampioenschappen zesde en zevende. En toen opeens tijdens de wedstrijd die echt telde, ja, toen won ik. Opeens.
Maar dat was ook opeens. Maar als je dat niet van tevoren... Ja, ik weet niet hoe dat precies werkt natuurlijk. Maar van tevoren een beetje ingeschat van... Nou, ik heb wel veel kans om eerste te worden.
Nee?
Nee,
Australische bookmakers hadden op 1 tegen 40.
En dat betekent dat je...
Dat je 1 euro inzet. En dat als ik dan zou winnen, zou je 40 euro terugkrijgen.
Oh.
Dus die kans die was niet heel groot.
Jo.
Nee. En ik denk dat zij redelijk gelijk hadden. Alleen 1 op 40 is ook een kans.
Mm-hmm.
En kleinere kansen kunnen ook uitkomen.
Jeetje, maar merk het dan niet heel erg demotiverend? Een soort van, nou ja, de boekmakers die zetten me op 1...
1 tegen 40.
1 tegen 40. Dan ga je zwemmen en denk je, nou ja, niemand heeft me heel erg hoog zitten, dus...
Laat maar.
Ja, ja. Dan zwem ik wel niet.
Nou, dus ik moest het uit andere dingen halen dan dat ik heel hard werkte omdat ik zou gaan winnen.
En dat was?
Dus ik denk dat en het klinkt als een open deur, maar in mijn geval met de Olympische Spelen werkt dat ook echt wel zo, dat het proces ernaartoe, dat ik dat echt leuk vond. En dat ik dat niet als opoffering deed, omdat ik dan straks Olympisch goud kon winnen.
Nee.
Maar ik vond die training ook leuk. En ik vond mezelf uitdagen, mezelf verbeteren leuk. En eigenlijk die Olympisch gouden medaille heb ik als een soort van bonus ervaren.
Oh, echt waar?
Ja.
Wat grappig. Oh, serieus?
Ja.
Wat leuk, want normaal zou je denken van, nou ja, het gaat echt om het goud en de weg ernaartoe. Nou, dat is even helemaal zwaar en heftig, maar...
Ja, nou, er zijn ook veel mensen veel sporters die aan de Olympische Spelen meedoen, die dat heel anders ervaren. Die zeggen, ik train elke dag heel hard, omdat ik weet, straks dan ga ik winnen.
Oh ja, ja, dat is echt al zo.
Maar qua return on investment is dat natuurlijk veel riskanter. Want er zijn zoveel sporters die hun stinkende best doen en waarbij dan het toch niet lukt.
Ja, dan ben je wel, als je die mindset hebt, ben je wel zuur, denk ik, als het dan niet lukt.
Ja.
Maar even terug naar die keer dat het bij jou lukte, nou, zeg maar. Ja. Hoe kan dat? Wat ging er in jouw hoofd om tijdens dat moment van... ik ga misschien wel winnen nu of ik ben zo... of weet je,
ja,
wat gebeurt er dan?
Ja, ik was best wel een hele realistische sporter dus. Ja. Ik wist ook dat andere sporters, alle andere zwemmers... sneller konden zwemmen dan ik.
Mm-hmm.
Maar ik wist door het strategisch spel wat het open water zwemmen is... dus eigenlijk is het een soort van wegwielrenwedstrijd... waarbij je demarages hebt, waarbij je je ontsnappingen hebt, groepjes. Omdat als je achter iemand aan zwemt... zoals ook bij het fietsen achter iemand aan fietsen... heb je stroming mee.
Ja.
En daardoor ontstaat er een heel strategisch spel.
Okay.
En ik wist dat het strategisch spel zo zou kunnen uitpakken... dat het net in mijn voordeel zou werken. Alleen dat die kans wel heel klein was. En dat dat op dat moment gebeurde... ja, was ik verbaasd en blij. Maar ja, vooral enorm verbaasd van... hey, ik wist dat dit kon gebeuren... maar ook dat die kans heel klein was. En verdorie, het loopt gewoon zo. Hè? Hoe kan dit?
Dat denk je inderdaad in het water allemaal... terwijl je dan achter...
Ja, er was vooral een heleboel verbazing, ja.
Dat lijkt me zo bizar. Gewoon dat besef dat je dan...
Nou, heel onwerkelijk.
Ja, dat lijkt me heel onwerkelijk, inderdaad. Ja. Maar zeg maar, degene die voor jou zwom... was hij dan echt heel snel of heel goed? Of hij was dan... Ja,
ja, hoe mijn finale ging, ik was weg in een groepje met een Engelsman en een Duitser.
Mm-hmm.
En die konden alle twee heel veel sneller zwemmen dan ik.
Ja.
En toen uiteindelijk die Duitser, die lag achter mij en die ging een andere route volgen. En die dacht, nou, ik kies een andere route, maar dan heb ik wel vrij water. En dan hoop ik dat Maarten, die Engelsman, een kortere route hebben, maar wel tegen elkaar aan gaan duwen. Waardoor ze langzamer gaan zwemmen.
Aha.
Dus hij koos de langere route en dacht, ik heb wel vrij water. En toen koos die Engelsman dat hij ook naar die Duitser toe ging.
Okay.
En toen hadden ze en een langere route en ze zaten elkaar dwars. En ik had vrij water en ik had de allerkortste route.
Aha.
En dus toen kon ik opeens winnen.
Jeetje mina, wat gaaf.
En waar we zo even hadden we het over, zeg maar, geluk. Of ik zei, we zijn als maatschappij best wel hard voor mensen die hun doelen niet halen.
Ja.
En ik geloof dat het leven een stuk minder maakbaar is dan we eigenlijk denken of willen. En dat we ook Olympisch kampioenen, die zien, goh, maar dat is toch de allersterkste en de mentaal de allersterkste en degene die het allerste, die wint.
Mm-hmm.
Terwijl ook elke Olympisch kampioen heeft ook rete veel geluk.
Ja,
naast dat al dat harde werken. Dus ja, ik deed mijn stinkende best en ik heb echt bizarre gedaan met elke dag 7 uur per dag zwemmen. En ik had een hoogteteentje waar ik in sliep en ik had lichttherapie en ik deed alles.
Mm-hmm.
Maar op de dag dat het moest gebeuren, had ik daarnaast ook rete veel geluk.
Ja, dat is,
en die dingen die gaan samen, denk ik.
Dat denk ik ook. Maar inderdaad, nou je het zegt, in mijn hoofd zijn Olympische spelers. Ja.
Ja.
Die, ja, dat kan toch niet van geluk afhangen, denk je dan?
Ja, ja, ik denk het wel.
Toch maar wel dan.
En ik vind het zo belangrijk om dat te blijven vertellen.
Ja.
Omdat dat... voor mijn gevoel anders geen recht doet aan de mensen die net zo hard hebben gewerkt.
Ja.
Waarbij dat dubbeltje of kwartje net even anders valt.
Er
was die Duitse zwemmer, die werd uiteindelijk derde.
Mm-hmm.
En die heerste in dat open waterveld. En die werd jaren achter elkaar wereldkampioen. Nog een keer wereldkampioen.
Oh,
wereldkampioen.
Yeah.
En die verloor zijn vader aan een hartaanval een half jaar daarvoor. En zijn vader was zijn coach. En hij dacht... Ik wil die gouden Olympische medaille winnen voor mijn vader. Ik wil dat onze samenwerking samenkomt. En ik doe dit ter ere van hem.
Ja, ja. Ach, weet je.
En hij was de grote kanshebber. En dat strategisch spel liep net zo samen dat hij niet won.
Ja.
En dat hij brons pakte. En als ik dan zou zeggen, hey, ik was de aller sterkste. Dan doet dat wat af aan al die dingen die hij deed of zo.
Ja, ik snap wat je zegt. Ja, precies. Jeetje mina, maar wat heftig ook voor hem.
Vreselijk, hè? Ja.
Spreek je die mensen na afloop nog wel eens? Of?
Ja, dus hij baalde en zei, ja, maar Maarten, door jou moet ik nog 4 jaar door. Dan moet ik 4 jaar doortrainen. Moet ik die medaille in Londen halen.
Ja.
Toen was in Londen, toen haalde hij zilver. Oh. En toen won hij weer niet.
Nee.
En toen kwam ik hem tegen daar.
Ja.
En zei ik, ja Thomas, moet je nog 4 jaar door. Nee, ik ben er helemaal klaar. Ik stop ermee. Ik ben er helemaal klaar mee.
Heeft hij ooit wel goud gehaald? Ja, wel, dat zeg je
nee,
dan
nee,
niet.
Nooit,
hè?
Nee,
oh.
Nee. Dus hij won brons in Peking. En toen in Londen 2012 zilver.
Jee.
En toen is hij gestopt.
Oh man, ja. Jeetje wieder. Maar inderdaad, even jouw voorbereiding. Dat is over een hoogtehut.
Hoogtetent,
ja. Hoogtetent, ja. Hoe ziet dat eruit?
Misschien gelijk het verschil tussen een topsporter waarbij alles gecontroleerd in jouw Kamp van Koninkrijk. Ja, ervaring, tent ergens buiten. Ja. Of hut, ja.
Hut. Nee, maar hoe ziet dat? Is dat serieus dan iets in de hoogte? Of ja, dat klinkt heel dom, hoor.
Ja.
Maar...
Nee, het was de sporters gaan op hoogtestage, omdat daar de luchtdruk is lager. Dus de zuurstofmoleculen die je binnenkrijgt is minder,
mm-hmm.
Waardoor je extra rood bloedcellen aanmaakt.
Ja.
En die rood bloedcellen transporteren het zuurstof, zodat je beter kunt sporten.
Ja.
En dat effect wilden wij nabootsen. Dus ik sliep in een hoogtetent, waarbij het zuurstofgehalte echt lager was. Dus ik kreeg minder zuurstof binnen en daar sliep ik in. En alleen slapen, dat had geen effect, want mijn rood bloedlichaampjes telling, die bleef hetzelfde. Dus en uiteindelijk kwamen we erachter dat ik er niet alleen in moest slapen, maar eigenlijk hoe langer ik in het tentje moest liggen, des te beter. Dus nou, toen moest ik 15 uur per dag in dat tentje liggen.
Jee.
En toen was mijn rood bloedcellentelling uiteindelijk wel beter.
Poeh, 15 uur per dag in dat tentje.
Ja.
Oh.
Ja, dus mijn leven bestond uit 15 uur per dag dat tentje en 7 per dag zwemmen op een dag.
Oh mijn god.
En die laatste 2 uur was heen en weer reizen naar het zwembad en eten.
Ja.
Dat ik door had, als je in dat tentje gaat eten, dan gaat het tentje wel heel erg stinken.
Oh. Nou, maar wat doe je dan voor de rest de hele dag in dat tentje?
Ja, liggen, een beetje internetten, een beetje lezen, niks.
Gewoon
rusten.
En hoe lang heeft dit traject geduurd?
1 jaar.
Nee.
Ja.
Wow, maar je had toen al een gezin, toch? Of,
nee,
een vrouw,
dus mijn dochter zijn 9 en 7.
Oh, 9 en 7, oké.
Ja, ik had wel een vriendin.
Mm-hmm.
En toen... Ja, dus ik was bezeten als ik wil voor die wedstrijd gaan. En ik had als opdracht meegekregen, ik moet hoe langer ik in het tentje liggen, des te beter.
Ja, ja, ja.
En zij begreep dat wel en accepteerde dat ook wel.
Mm-hmm.
En ik weet nog goed, dan op woensdag trainen we niet 7 uur, maar 4 uur. En toen was het net haar verjaardag. En zei ze, oh maat, zullen we lekker met z'n tweeën, zullen we iets gaan doen?
Ja.
En zei ik, ja, maar lieverd, hoe langer ik in het tentje lig, des te beter. Dus ik zwem nu minder, dus ik kan beter 16, 17 uur per dag. En dan is het nog beter.
Ach.
Dus er was, ja, er was ook geen ruimte voor. Dus die relatie werkte niet. Gelukkig toen ik Olympisch goud won, toen hebben we het een nieuwe kans gegeven. En ze is nu ook mijn vrouw en de moeder van onze dochters. Dus uiteindelijk kwam het goed.
Oh, gelukkig.
Maar een relatie hebben met 5 minuten per dag in een tentje en 7 per dag zwemmen is wel ingewikkeld.
Het is niet te doen inderdaad.
Nee, het is lastig.
Wow, wat heftig. Zo, maar je hoort dat vaker. Of althans, als ik inderdaad aan de Olympische spelers denk, die geven echt wel hun hele leven voor... De sport eigenlijk.
Ja.
Maar inderdaad, je kan er ook geen leven naast hebben.
Ja, en voor de Olympische Spelen gaan is natuurlijk ook wel het ultieme excuus dat kan of zo.
Ja, ja, ja.
En ik denk ook wel dat ik krijg vaak de vraag van, goh, mama, hoe heb je dit volgehouden?
Ja.
Maar ik vond het stiekem ook rete tof of zo. Om een afgebakende periode voor één doel, alles in het teken tot.
Ja.
Ik krijg enorm veel energie van mezelf verbeteren en uitdagen.
Ja.
En dat je dat een jaar, elke keuze die je dat jaar maakt voor die wedstrijd is.
Ja,
ja, dat vind ik enorm tof. Wat was wel de keuze trouwens, dat ik na de Olympische gouden medaille wel besloot van, ik wil dit niet nog 4 jaar. Want ik voelde me in een soort van keurslijf, wat ik heel tof vond.
Mm-hmm.
Maar niet dat ik dat keurslijf nog een keer 4 jaar zo zou dragen, zeg maar.
Nee, dit is wel even.
Dus toen ben ik redelijk snel gestopt.
Ja. Ja, kan me iets bij voorstellen, inderdaad. Maar inderdaad, dat heel je leven is dan helemaal soort van uitgeplanteld, eigenlijk in de minuut.
Ja.
Zou jij ooit mee kunnen doen aan Kamp van Koningsbrugge, waarin dat totaal niet is?
Nou, dat juist dat onvoorspelbare vind ik juist heel ingewikkeld.
Ja, hè?
Is ook wel met die extreme uitdaging, is dat natuurlijk ook wel iets meer. Hè? Als ik in Friesland 3 dagen zwem, is de voorspelbaarheid ook een stuk lager.
Oh ja, dat is waar.
Maar ik kan eigenlijk niet zo goed tegen weinig slaap. En ik word ook best wel chagrijnig dan. Mm-hmm. En als ik jullie als groep ook zie met weinig slaap... en dat je en die extreme uitdaging moet ook een beetje gezellig en leuk samen gaan. Terwijl ik weet ook wel momenten dat ik dan zo'n Elfsteden triathlon doe... of zo'n Elfsteden zwemtocht. Ja, ik ben na mijn coaches, ben ik echt niet aardig meer.
Nee. Ja, dat mag het. Je zwemt 200 kilometer ongeveer.
Ja, maar ik denk dat in zo'n kamp van Koningsbrug-setting dat dan heel snel verkeerd gaat, zeg maar.
Oh ja, dat je inderdaad een beetje niet zo lekker in de groep gaat liggen.
Ja, want jullie slaapden ook echt weinig, toch?
Ik heb in 8 dagen tijd 4 uur geslapen.
Niet?
Ja.
Maar heb je hallucinaties gehad ook?
Ja, onwijs. Ja, ik deed niet anders. Ik zag echt van alle reuzen. Ik heb echt van alles gezien. Vliegende koeien. Echt het
koeien. Vond het eng? Of
nee,
tof?
Ik vond het heel fijn of zo. Ik was niet alleen. Ja, ik was echt aan het spacen sowieso. Ik vond het een soort van, er was een reus, weet ik nog heel goed. Hadden we 8 uur of zo in de nacht genavigeerd zonder slaap. Bla bla. En ik zag een reus en ik vond het heel prettig dat hij er was. Ik dacht, oh fijn, ik ben niet alleen. Want je bent zo vaak alleen. En dat je denkt, ja, wat nu en zo. Dus...
Maar was het een vriendelijke reus dan?
Ja, het was een grote vriendelijke reus. Die was even bij me en het was heel prettig.
En had je wel continu het idee van, ik zie daar een reus, maar hij is er niet echt. Of heb je ook momenten gehad dat je echt geloofde in de dingen die je zag?
Nee, die reus wist ik wel ergens dat hij niet echt was of zo. Maar ik wilde ook weer niet geloven. Want ik vond het heel prettig. Ik vond het een heel fijn idee. Ik dacht, nou, laat maar even wat het is. Prima. Maar soms, ik zag ook, zeg maar, op elke hoek van de straat zag ik een commando staan die er ook niet was. En dat vond ik wel vervelend. Want dan voelde ik me echt gewoon bekeken van, doe ik het wel goed allemaal? Die stonden echt, elke meter zag ik er één, maar dat was dus niet.
En hoe was je verloop van die hallucinaties in die 8 dagen? Werden ze steeds extremer? Of kwamen ze alleen maar de laatste dagen?
Nee, ze kwamen vooral... het werd steeds extremer. Het kwam al op dag 2 al. De eerste 24 uur slaap je niet. En als je een nacht overslaat, dan begin je al met hallucineren.
Dan heb je het al een beetje,
gaat heel snel en dat blijft gewoon. Maar goed, dat was mijn kleinste zorg, die hallucinaties. Er waren veel ergere dingen. Maar
ze werden wel steeds erger.
Ja, veel meer. Gewoon weer een soort van een tweedimensionale wereld. Hoe zeg je dat?
En had je ze overdag ook? Of vooral bij schemering of bij duister?
Vooral bij schemering en duister. Ja, overdag ging het wel.
Ja.
Maar het was inderdaad, als het een beetje schemerig werd, dan begon ik weer dingen te zien. Maar dat had jij dus ook in het water tijdens de Elfsteden triathlon.
Elfsteden triathlon, toen viel het wel mee. Dus de Elfsteden zwemtocht ook zeg maar het uiterste geven.
Ja.
En ik denk dat bij het concept van de Elfsteden tocht belangrijk ook was. Omdat ik dacht, ja, ik wil natuurlijk, het doel was dat ik voor kankeronderzoek zoveel mogelijk geld wilde inzamelen.
Ja.
En voor mij werkt het dan niet. Ook voor mij werkt het veel sterker als ik zeg, ja, maar ik geef alles. Kun jij me helpen? En als je dan tot het uiterste gaat, dan zijn volgens mij mensen veel meer bereid dat ze helpen en dat ze geld geven, dan dat je zegt, ja, ik doe een beetje mijn best en wil je helpen?
Ja.
Dus het moest ook zeg maar alles geven zijn, maar ik wist niet wat alles was. Dus eigenlijk begon ik met de eerste Elfsteden zwemtocht, waarbij ik dacht dat slapen valsspelen zou zijn.
Oh.
Dus ik wilde eigenlijk helemaal niet slapen, maar ik kwam er na 2 dagen wel achter, ja... Ik val nu echt weg of zo.
Ja, tijdens het zwemmen dat je gewoon...
Ja, dus toen hebben we wel een soort van 2 hele korte professorische powernapjes gehad.
Oké.
En 2019 haalde ik wel, omdat ik toen elke nacht 3 uur sliep. En dan is dat natuurlijk heel anders.
Ja.
En dat ultrasporten, dat gaat volgens mij ook veel meer... Het is veel moeilijker om je lichaam te laten wennen aan extreem weinig slaap... dan aan 20, 21, 22 uur per dag sporten. Dus het stukje slaap is heel veel belangrijker of zo.
Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Dat merkte ik inderdaad bij kamp. Als je dan ook wel als je maar 20 minuten heel even geslapen...
Dat het heel erg hielp.
Totaal ander mens. Ja. Dat is bizar.
En ik afgelopen december had ik 45 uur achter elkaar gezwommen zonder slaap.
Pol.
En toen heb ik ook wel die hallucinaties echt gehad. En zeker de laatste nacht, dat ook mijn begeleidingsteam, dat ze allemaal getatoeëerde gezichten kregen en skinheads. En dat ik daar ook over doorging. Ja. En dan de volgende dag zei ik, want we deden het bij ons thuis. En dat ik de volgende dag tegen mijn vrouw zei, ja, ik ben wel benieuwd waar dat dan heen gaat als je dat nog verder dan volhoudt.
Oh.
Wanneer is het punt dat je niet meer weet dat het niet echt is?
Oh, ja.
En dat ik het water uitklim en een mes pak en al die vijanden doodmaak of zo.
Ja, nou jeetje.
Dus ik dacht, nou, omdat jij dat 8 dagen hebt gedaan, ja, kunnen we wat ervaring uitwisselen. Ja. Dacht ik. Ja.
Ik zal het even voor je allemaal opschrijven wat ik heb ervaren. Jeetje, meer. Maar inderdaad, die Elfsteden Triathlon, ik zei het net voor de podcast wel eventjes, maar ik heb dus een klein stukje met jou meegezwommen. Vond ik trouwens mega eer gewoon om even een heel klein stukje met jou mee te mogen zwemmen. Geweldig. Het was zo'n happening. En
stof, hè? Ja.
Ah, fucking vet. En gewoon sowieso dat hele heel, ja, Friesland leek het wel helemaal op stelt. En hoe jij daar doorheen ging en hoe snel jij vooral zwom. Want het leek, zeg maar, als je jouw slag ziet...
Ziet het er heel slow en traag
heel
uit.
Heel langzaam. Nou, ja. Heel gewoon chill, relax. En ik, oh, nou, ik moet een paar honderd meter meezwemmen. Ik ga proberen of ik hem bij kan houden. Ik denk dat het wel lukt, want het ziet er zo makkelijk uit. Dus ik sprong dat water in. Ik zo, hey Maarten. Ja, hoi. En daar ging je. En ik zat echt... En ik ging zwemmen.
Wacht.
Als een gek. En, nou, je ging me toch als een speer. En ik kwam het water uit en helemaal buiten adem. En ik heb best wel een conditie. Maar dat was...
Ja.
Nou, ik wist niet wat ik meemaakte. Maar hoe... Hoe heb jij hiervoor... Jij hebt natuurlijk jarenlang ervaring.
Ja, zwemmen is een hele technische sport.
Ja, hè?
En ik ben natuurlijk vanaf mijn 7e levensjaar... heel veel aan het zwemmen. Ja. Dus dat is zo gefine-tuned...
Ja.
Dat ik heel rustig toch behoorlijk snel kan zwemmen. Mijn gemiddelde hartslag bij zo'n evenement is 90.
Nee.
Dus voor mij is het echt extreem rustig.
Wow, 90? Nou, ik heb 180 aangetikt. Die 100 meter. Nee, dat meen je.
Ja.
Maar wat is dan een technisch dingetje als je een tip wil geven? Hoe doe je dit? Ik was er heel benieuwd naar. Ben ik nog steeds.
Ja, de grote winst voor zwemmen is dat je kunt heel veel sneller bewegen of meer kracht zetten. Maar het is veel efficiënter, zeker als je techniek niet heel goed is, dat je weerstand vooral lager maakt. Je ziet bij mensen, zwemmers die wat minder geoefend zijn, dat ook die benen vrij snel zakken. Waardoor de weerstand die je als zwemmer hebt natuurlijk heel snel stijgt. Terwijl als je de weerstand laat afnemen en je hoger op het water ligt en veel gestroomlijnder zwemt, ja, dan is de kracht die je hoeft te zetten om vooruit te komen een heel stuk minder.
Okay.
Wel grappig, we hadden het net over geluk en pech. En dat elke Olympisch kampioen ook wel heel veel geluk heeft. Ook is het zo dat bijna elk Olympisch kampioen fysiek iets afwijkends heeft.
Okay.
Waardoor die wint. Waardoor die net even iets beter is dan al die andere sporters.
Is dat zo?
Dat denk ik wel. En het rare van mij is, ik ben echt wel heel lang. Ik ben ruim 2 meter, wat echt wel gunstig is als zwemmer. Maar ook dat is niet fysiek afwijkend genoeg, denk ik. Maar het fysiek afwijkende in mijn lichaam is dat mijn longinhoud voor mijn lengte zou 6 liter longinhoud normaal zijn.
Mm-hmm.
En mijn longinhoud is 12 liter. Dus ik heb die hele grote ballon hier.
Ja, oh.
En je zou dan denken dat ook mijn VO2 max en zuurstoftransport heel veel efficiënter gebeurt. Maar dat heb ik eigenlijk niet. Mijn VO2 max is helemaal niet zo heel veel hoger. Maar als je een ballon aan lucht hier hebt liggen,
ja
dan lig je op het water natuurlijk gewoon hoger.
Oh.
En is je weerstand lager.
Ja, natuurlijk.
En dan kan ik hier allemaal verhalen vertellen over 7 uur per dag trainen. En ik deed er alles mijn stinkende beste. Wat allemaal waar is.
Ja, tuurlijk.
Maar hey, dat ik een longinhoud heb van 12 liter... die grotendeels aangeboren is... ik had ook best wel mazzel.
Ja, zo jeetje joh. Wat interessant. Maar speelt ook een vetpercentage daarin mee? Als je iets meer vet hebt... dat je dan ook wat hoger op de oppervlakte...
Nou, dat speelt bij sport wel een rol. En zeker natuurlijk bij fietsen en lopen en zo. En bij zwemmen is dat net even ietsje minder. Dus mijn vetpercentage is van nature ook nooit heel erg laag.
Niet laag, zeg je dat nou?
Nee, helemaal niet heel extreem laag.
Oh.
Omdat vet ook qua soortelijk gewicht niet heel, heel ongunstig valt. Dus je ziet best ook nog wel zwemmers die qua vetpercentage net iets hoger zitten.
Jo.
En dan niet extreem hoog, maar niet dat ik een vetpercentage van 8-9% had of zo.
Nee, oh, niet helemaal kurkdroog.
Nee.
Joh. Maar heb je het trouwens niet, daar was ik ook nog benieuwd naar. Want ik had tijdens mijn afmatting bij kamp, hebben we 16 uur gelopen. Nou, dat is voor jou natuurlijk helemaal niks.
Nou, volgens
mij, ja, vind ik dan wat jij hebt gedaan, dat zou ik nooit kunnen. Maar vooral dat stukje uitzichtloosheid, dat iets heel lang duurt. Dat je mentale gestel, die gaat echt... Ik werd heel duister in mijn hoofd na 12 uur lopen. Dat ik dacht, joh... Ik kan niet meer. En op een gegeven moment dacht ik zelfs... ik hoop dat ik een been breek, dan kan ik stoppen.
Ja,
en
ja.
Ik werd heel grimmig, terwijl ik helemaal niet een grimmig persoon ben. Ik denk daar nooit over na. Of ik hoop dat ik zou gaan flauwvallen, dan kon ik stoppen. En
Je hebt er alles voor, je hoofd verzint allerlei dingen,
ja.
Redenen waarom je mag stoppen.
Ja, maar echt, het werd echt met het uur grimmiger. Maar heb je dat niet inderdaad, als je bijna 200 kilometer moet gaan zwemmen, heb je dan niet bij kilometer 100 of zo, dat je niet, joh, wat, ja, heb je niet grimmige gedachten of zo? Of,
heel erg, ja.
Wel?
Ja, heb ik. Het verschil tussen wat jij deed en wat ik doe, is dat bij mij ook dat best wel gecontroleerd is. Dus waar jullie vaak op pad worden gestuurd van ga maar lopen en je weet niet hoe ver het is. Dat bij mij wel vrij afgemeten is en ik exact weet hoe het zit. Wat bij mij dan wel helpt is ik wil ook elk moment weten hoe ver ik ben. En die Elfstedentocht was ik dan ook best wel prettig dat je dan in je hoofd, als je weer een stad verder bent, dat je die een soort van kunt wegstrepen. Ik kreeg elke kilometer ook een soort van een tussentijd door.
En ik
loog mezelf dan voor dat als ik weer de volgende kilometer had gehad, dat het dan heel veel beter zou zijn. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet was. En die extreem lange stukken die ik doe, ik heb eigenlijk altijd de ervaring dat mijn moeilijkste mentale moment altijd op een procent of 40, 45 zit.
Yo.
En dat ik dan denk, ik ben nu echt al heel, heel, heel moe. En ik ben nog ineens op de helft.
Ja.
Vreselijk.
Ja, dat lijkt me ook echt verschrikkelijk.
En dan ga ik ook tegen mijn coaches allemaal verhalen en allemaal beredenaties vertellen.
Oh ja?
Waarbij ze al precies weten hoe laat het is.
Ja.
En dan komen de gekste beredenaties van ja, maar ik kan echt nu beter stoppen, want ik heb volgende week een afspraak. En als ik dan nu te ver doorga, ja, dan kom ik toch minder fit aan die afspraak aan. Dan zeg je, maar Maarten, waar heb je het over? Doe even normaal.
Oh,
en die kennen mij ook zo door en door.
Ja, dat moet dan wel.
Dat ze dat ook allemaal wel redelijk berekenend kunnen terugduwen, zeg maar.
Ja, dat ze niet denken van nou, kom er maar uit, helemaal goed en hier heb je een boterham.
Ja.
Oh, jeetje. Maar hoe ga je dan, zeg maar, om als je die grimmige gedachten hebt of gewoon gedachten, ik wil niet meer. Jij gaat het gewoon, jij laat het eruit naar je coaches en dan brengen zij je weer een soort van.
Daar heb ik wel verschillende fases de laatste jaren gehad ook. En ik in het begin deelde ik heel veel en dan ging ik ook zeuren.
Mm-hmm.
Dat
herken ik ook trouwens.
Ja?
Ja, maar verder.
En toen kwam ik er later achter dat zeuren niet helpt.
Nee.
Omdat als je gaat zeuren, dan maak je het groter.
Ja.
En dan spreek je het uit. Ik had zelfs ook een keer een dingetje die ik als training deed. Ging ik 5 hele triathlons in 5 dagen doen.
Oh mijn god.
En dan ging ik.
Triathlons in 5 dagen.
Ja, nou, en op zich, weet je, dan deed ik een triathlon, maar ook heel rustig. Dus dan deed ik er 16, 17, 18 uur over. En dan kun je ook nog 5, 6 uur slapen. Dus weer helemaal niet zo heel extreem.
Ja.
Maar als je dan op dag 2 en 3 zit, en dan had ik een soort van belrondje. Want dan het hardlopen, dat was dan wandelen.
Ja.
Dus ik kon dan ook gewoon bellen. En dan ging ik gewoon vertellen hoe het ging. En dan voelde ik me een soort van verplicht. Nou, het gaat heel goed hier en hier en hier. En het gaat ietsje slechter hier. En toen kwam ik erachter, hey, omdat ik dat alleen maar uitspreek, ja, is dat opeens een ding of zo?
Ja.
En maak je dat groter?
Klopt. Ja, dat is wel
lastig. Dus ik had na een tijdje ook begrepen, ik moet dat voor mezelf houden.
Ja.
En wat ik ook prettig vond, is dat ik wist dat dat erbij hoorde. En dat ik ook wist dat dat weer overging. En na een tijdje wist ik van, nou ja, dat is tussen 40% en 50% van de hele uitdaging. Ik vind dat het zwaarste. Waarbij ook als ik daar aankwam, dacht ik, ja, ik moet dit stukje door.
Ja.
En wat ook wel hielp, dus ook bij de eerste Elfsteden Zwemtocht, de poging. Toen had ik ook na 40% had ik ook een enorme dip. En toen zei Daisy, mijn vrouw, tegen me van, het gaat er niet om dat je het haalt. Maar hoe langer jij doorgaat, des te langer mensen jou zien en des te langer mensen doneren en voor kankeronderzoek komt er dan meer binnen.
Ja, wat mooi.
En zij zei ook, en zo was het ook echt, elke minuut dat je in het water ligt, komt er €1000 binnen.
Wow,
dus
ja,
toen werd opeens de grens verschoven van ik moet de finish halen. Maar hey, hoe langer ik het volhoud, des te beter. En ik kan die knop om te stoppen, kan ik elk moment indrukken.
Ja.
Maar hoe langer ik dat kan uitstellen, des te beter.
Ja, oh, wat een goede mindset. Wat goed van haar. Wat
grappig,
mooi.
Hè?
Ja, vind ik echt heel mooi. Je had het net over 40-50%. Nou, nu is bij mij echt mijn rode draad in mijn leven. Als je denkt dat je niet meer kunt, zit je pas op 40%. Dat is van, heb ik vandaag.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Ja. Ervaar je dat ook zo? Als je denkt dat je niet meer kan, dan zit je pas op 40%? Of,
Ja, maar ik baal er wel van. Dus ik vind het...
Ik heb er niks aan.
Nou, maar het is zo'n open deur motivational speaker kreet of zo.
Is zo, ja.
Dus daar baal ik enorm van. Mm-hmm. En dat zit ook wel in mijn segmenten, mijn markt. Omdat ik ook heel veel presentaties geef. Dus ik vind dat een beetje goedkoop bijna. Mm-hmm. En ik baal er enorm van dat ik zelf ervaren heb... dat die wel klopt.
Oh. Ja, inderdaad. Ja, maar het is echt zo, toch?
Ja.
Ja. Ik vind het wel mooi dat jij echt gewoon vaker inderdaad... echt tot dat soort uitersten bent geweest. Want ik heb alleen maar zeg maar mijn afmatting waar ik nu over kan praten. Maar het lijkt me dus fucking leuk om nog een keer een soort gelijk iets mee te maken. Dat je nu weet, oké, nu ben ik in dit stadium. Nu komt dit stadium. Nu ben ik op de helft. En nu weet ik dat het zwaar gaat worden. Lala. Lijkt me heel leuk om nog een keer zoiets zeg maar mee te maken. Dat ja. je gewoon nu jezelf beter kent. En,
mag je met Kamp van Koningsbrugge vaker meedoen?
Ik kan me opgeven.
Hey.
Kom ik weer. Ze zien me aankomen hoor. Nee hoor, alsjeblieft niet. Nee, ja jeetje. Maar waar ik ook nog benieuwd naar was, is... je hebt natuurlijk qua sporten echt ene uiterste naar het andere uiterste. Hoe ziet jouw sportcarrière er nu uit? Of hoe train jij? Train je überhaupt nog?
Ja, ik sport elke dag 3 uur. Waarbij ik 2 uur per dag sport en 1 uur wat meer krachtdingetjes doe.
Oké.
Maar ik heb niet een heel concreet doel waar ook een datum aan hangt.
3 uur per dag sporten?
Ja, maar ook omdat ik het gewoon lekker vind. Dus ik ervaar sporten ook wel een soort van meditatief en wel prettig.
Ja.
En ik speel dan echt wel veel. En als ik dan na 3 uur op mezelf kan sporten, dat ik dat ook wel gewoon prettig vind en fijn vind.
Ja.
Ik vind mezelf uitdagen daar leuk. Ik vind kijken... En ik heb bij die Elfstedentochten best wel heel veel... heel rustig duur gedaan. En als je dagenlang... hartslag 90... En ook die training alleen maar heel rustig... dweilwerk doet, dat ook niet zo leuk meer is. Dus ik ben echt wel weer wat sneller aan het zwemmen... en kijken hoe snel ik dan kan.
Ja.
En daar heb ik wel wat uitdagingen in mijn hoofd... die daar dan bij kunnen passen.
Ja, oké. Okay.
Maar weet nog niet precies wat of zo. En ik denk dat... we hebben de Elfstedentochten 3 keer gedaan... waarmee we ook voor kankeronderzoek... wat een enorme mooie basis was... Ja, bijna 18 miljoen euro ingezameld hebben.
Geweldig.
Een 4e keer zie ik niet meer zo snel gebeuren.
Nee?
En ik denk dat de verbazing... Goh, Maarten kan heel ver en heel lang sporten... en dat is heel knap en daarom ga ik geld geven... Dat we dat ook wel een beetje gehad hebben. Dat wel een beetje klaar is.
Okay.
Dus ik ben het meer aan het zoeken. Goh, wat vind ik nou als sporter op leeftijd gaaf en tof? En dat ik uitdagingen daarin zoek. Ik vind sport ook niet iets wat alleen maar over de Olympische Spelen gaat. Waarbij je 3, 4, 25 bent. Maar sport gaat volgens mij veel meer over jezelf uitdagen. En daar het uiterste geven.
Ja.
Wat ook kan zijn, wat ik een heel tof verhaal vind. Is een Netflix film uitgekomen. Een paar maanden terug, Naiad. Van een Amerikaanse vrouw. Wat een hele goede ultrazwemmer of een hele goede openwaterzwemster was.
Ja.
Toen ze 28, 29 was. Toen als droom had, ik wil ooit van Cuba naar Florida zwemmen. En dat haalde ze niet. En toen zei ze, ik stop ermee, ik ben er helemaal klaar mee. En toen werd ze 60. En toen dacht ze, ja, weet je, mijn leven rolt een soort van uit. Wil ik nou nog echt iets?
Mm-hmm.
En toen had ze 30 jaar niet gezwommen. En toen dacht ze, fuck, ik wil dat nog een keer proberen. En toen is ze gaan trainen.
Och.
En toen is ze op de 62ste probeerde ze het weer, lukte weer niet. 63 probeerde ze, lukte het weer niet. 64ste probeerde het weer, lukte het wel.
Nee.
En ik denk ook dat zeg maar... De volwassen, hoe meer levenservaring je hebt,
mm-hmm.
dat je mentaal sterker wordt of zo. Dus ik geloof ook dat zo'n Kamp van Koningsbrugge de levenservaring zorgt dat je door kunt gaan, dat je weerbaar wordt.
Ja.
Dus ik geloof dat voor die extreem lange uitdagingen, dat dan je niet het beste bent op je 25ste, maar pas veel, veel later.
Ja,
dus daar een soort van als sporter een grens zoeken en kijken hoe ver, hoe snel ik nog kan gaan op hele lange extreme stukken, ik echt nog wel gaaf vind.
Wat leuk.
Dus daar wil ik kijken hoe ver ik daarin kan gaan de komende jaren misschien.
Vind ik echt bijzonder dat je dat nog hebt. Want ik kan me ook voorstellen van, ik heb nu echt zoveel grote dingen al overwonnen. Het is goed zo. Ik sport lekker een half uurtje per dag. Ik doe een wandelingetje en bekijk het maar.
Ja.
Dat 3 uur per dag. Goeie.
Ja, en ik kan ook best wel lui zijn.
Oh wel?
Ja.
Nou, dat denk ik niet.
Nou, ja, wel. Dus er zijn ook sporters die zeggen, als ik niet sport, dan krijg ik jeuk.
Oh,
en dan
ja.
krijg ik een soort van afkick.
Oh ja.
Ja, heb ik niet. Ik kan best wel lui zijn. Elke dag op de bank hangen.
Nee.
Aankomen, dik worden. Ik kan dat wel. Maar als ik dan dat een maand heb gedaan...
Ja, dan voel je helemaal
lekker. Ja, dan ik voel me niet lekkerder
nee,
of zo.
Nee.
Dus ik denk dat dat doelen stellen, dat dat bij mij past.
Ja.
En dat ik het ook wel leuk vind en tof vind of zo. Dus nou, dat, ja, ik denk dat ik dat de komende jaren wel blijf doen.
Ja, heb je ook, althans dat vind ik, ervaar ik zelf. Met doelen in het leven heb ik veel meer het gevoel dat ik leef of zo. Ik ben nu zeg maar sinds 4 jaar echt heel erg bezig met mindset en met sport en met voeding. Ja. En ik heb elke keer gewoon, ik weet niet waarom, maar elke keer heb ik weer een ander doel. Ik weet niet, ja. maakt niet uit wat voor doel het is, maar ik vind het fantastisch. Want in die jaren, zeg maar, tot 4 jaar geleden gingen die jaren best wel gewoon snel voorbij. En ik had gewoon een kantoorbaan en ik ging naar werk en naar huis. En weer. Het was allemaal heel...
Nou, het zorgt voor zingeving, denk ik.
Ja, misschien is dat het.
Ja, en ik heb wel... Kijk, als topsporter, zeker in die cyclus van de Olympische Spelen of die jaren na die Elfstedentochten. De manier waarop ik dat dan doe, is dat ik mezelf voorlieg dat die wedstrijd is het allerbelangrijkste wat je ooit doet of zo. En,
oh ja.
en alle dingen die om je heen gebeuren, is het allerbelangrijkste.
Ja.
Terwijl natuurlijk als ik nu een vrouw en dochters heb, is dat ja. veel, veel belangrijker. Maar het geeft wel een soort van zin aan het leven.
Ja.
En hoe je zei, je voelt dat je leeft. Ik gebruik dat heel vaak als excuus als er mensen zeggen tegen mij... Ja, maar Maarten, 3 dagen zeg maar, dat is toch niet gezond?
Ja.
En zei, nou, ik vind en heel leuk.
Ja.
En iets leuk vinden is sowieso wel gezond.
Ja.
Maar als ik dan helemaal doorheen zit en echt niet verder wil en die pijn voel... Ja, dan voel ik dat ik leef.
Ja.
En dat is wel heel lekker of zo.
Ja. Ja, dat heb ik dus ook ergens. Ik weet niet wat het is, maar ja. mooi, bijzonder. Hey, ik heb vernomen. Ik heb niet helemaal niet vernomen.
Oh,
nee.
Wat, oh, ik ben heel spannend nu opeens.
Ik heb vernomen dat...
Heel spannend verhaal.
Nee, jij hebt als het goed iets meegenomen.
Een voorwerp. Je hebt vernomen dat ik een voorwerp mee heb. Ja. Ja, ja,
ja. Heb jij wat bij je?
Ik heb wat bij me. Ja,
nou,
ik heb wat, ja,
vertel.
Ja. En hij past in mijn broekzak. Ik heb een klompje bij me.
Oh, wat Hollands.
Is leuk, hè?
Wat leuk.
Ja.
Vertel.
Ja, dit klompje heeft een redelijk lange levensduur. Het is een oranje klompje waar Kenkhuis op staat. En Kenkhuis verwijst naar de zwemmer Johan Kenkhuis. Die Olympische medailles met de estafette ook gehaald heeft.
Mm-hmm.
En Johan kreeg dit klompje omdat er in 1999 een wereldkampioenschap zwemmen was. En er was iemand die dacht, nou, ik wil een geluksklompje meegeven aan alle deelnemers. Dus Johan die kreeg het klompje. En het was een heel succesvolle wedstrijd voor hem. Dus sindsdien is dat zijn geluksklompje.
Oh.
En toen ik 2 jaar daarna ziek werd, want ik ben ziek geworden in 2001.
Mm-hmm.
En Johan en ik die kenden elkaar goed. Toen zei hij, nou, mijn geluksklompje, ik wil dat jij die dan krijgt. Omdat, nou, ik heb even genoeg geluk gehad. En jij, het is belangrijker dat jij nu geluk hebt dan ik. En ik had het geluk te herstellen. Vervolgens werd een ander maatje van mij ziek. Ook een zwemmer, Joost Rijns. Die kreeg zaadbalkanker. Heeft dat klompje van mij gehad. Is ook hersteld. En toen heeft hij die aan mij teruggegeven. Helaas is mijn beste vriend Sebastiaan... die is ook heel ziek geweest. Toen kreeg hij dat van mij. Sebastiaan had helaas het geluk niet. En die is afgelopen oktober gestorven.
Oh.
En nou, de dag voor zijn overlijden kreeg ik het klompje van hem terug. Dus het klompje staat voor mij symbool dat, ja, soms heb je geluk en soms heb je heel veel pech. En dat erbij hoort. En nou, het klompje heeft wat heftige en heftige gebeurtenissen meegemaakt, zeg maar.
Jeetje, Mina. Ja, wauw. Wat een bijzonder verhaal.
Dus zoiets, ja.
Poeh.
Dus ik dacht, ik neem hem mee in de podcast.
Ja, prachtig. Wow. Maar draag je hem ook altijd bij jezelf? Of,
nee, ja, zo is het niet.
Nee.
Dus hij staat wel toevallig naast mijn bed. Maar of dat niet heel doordacht. Maar hij lag daar. Dus ik dacht, ik neem hem mee. Ja.
Mooi. Ja. Heel mooi. Heel bijzonder.
Nou, en het hoe jij begon, zeg maar, het uiterste geven.
Ja.
Dus ik zei van, goh, ik wil graag twee voorbeelden geven.
Ja.
En het andere voorbeeld was eigenlijk over mijn maatje Sebastian, die echt wel een heel lang ziekbed had. En ik heel vaak meeging naar het ziekenhuis en naar artsen en ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Hem keek, goh, waar hebben ze nou nog een behandeling die wellicht wel werkt? Allerlei second opinions, geschakeld met farmaceuten, zorgverzekeraars. Zeg maar het alles geven tot het uiterste gaan dat hij de beste behandeling kon krijgen. Ja, en uiteindelijk dat het dan niet lukt of zo. Ja. En dat natuurlijk vreselijk is. Maar dan troost ik me wel dat ik en we alles gaven tot het uiterste gingen, dat we alles probeerden. En uiteindelijk het zo comfortabel mogelijk probeerden te maken of zo.
Ja, precies. Jeetje, ja. Wat heftig. Wat vreselijk.
Ja. Nou, en ook wel, dus de laatste weken woonde ik en een ander, we waren met z'n drieën een soort van beste maatjes.
Ja.
En met Stefan samen. En hij, Sebastian, Stefan en ik hebben die laatste twee weken soort van samen gewoond.
Mm-hmm.
Wat ook wel heel intens en mooi en heel zacht was.
En
de laatste avond hebben we geproost op de vriendschap die we gehad hebben. En waren we heel dankbaar. En was het ook een soort van oké of zo. En er zijn natuurlijk genoeg momenten in het leven die heel, heel pijnlijk zijn. En die niet gaan zoals je wil. En ik denk dat die momenten draaglijker worden als je ondanks al die ellende toch een soort van dankbaar bent.
Ja.
En dankbaar wat je gehad hebt. En als je bij de kamp van Koningsbrug in the middle of nowhere en die reus hebt. Ja, maar dankbaar dat je daar bent.
Ja.
En als ik in dat Friese water aan het spartelen ben en allerlei redenatie niet verder wil. Dat ik al die mensen zie staan en die me aanmoedigen. Dat je dan dankbaar bent dat je daar mag zijn. En dat je voelt dat je leeft.
Ja.
En dan hoe erg ook. Ja, dan is het even hoe het gaat of zo.
Als je inderdaad in welke situatie je ook zit, toch even zoekt naar iets van dankbaarheid. Dat je dan best wel een mooie houvast hebt.
Hoop ik, ja.
Denk ik, ja.
En ik denk ook die tot het uiterste gaan en de sport daarvoor als middel gebruiken. Ik heb ook wel het gevoel of idee dat zeg maar door dat extreem tot het uiterste gaan in de sport, heb ik ook het idee van wat er ook gebeurt. Ik kan het een plek geven of zo. En ik kan het aan. Heb jij ook dingen ervaart wat in je hoofd speelt tijdens een kamp van Koningsbrugge, tijdens zo'n 16 uur wandelen die je in je normale leven kunt gebruiken? Of is dat lastiger?
Nee, ja, ik heb daar wel gewoon geleerd dat ik altijd op mezelf kan vertrouwen.
Ja.
Dat
het vertrouwen dat je het aan kunt.
Dat ik het aan kan. Ja, dat. Heel erg. Ja. Maar ik denk dat iedereen dat vertrouwen in zich heeft. Maar je moet het gewoon één keer even op de proef hebben gesteld. En dan weet je van, je kan op jezelf vertrouwen.
Ja.
In welke situatie dan ook. Dus dat heb ik meegenomen.
En dat wel het leven, ook als het even tegen zit, even draaglijker maakt.
Ja,
of zo. Ja.
Ja zeker. Ja, absoluut. Ja. Jeetje, wat een mooie woorden. Wat een mooie lessen. Ik ben er een beetje stil van. Ja, nee, want inderdaad, mijn allerlaatste vraag is, heb jij een les voor de luisteraars? Maar ik vind eigenlijk wat je nu net hebt gezegd, dat is een hele mooie les. Dus inderdaad, hoe zwaar sommige tijden ook zijn, als je een momentje van dankbaarheid kan vinden, dan is dat heel erg mooi.
Ja, en als het even tegen zit.
Als het tegen zit.
Dat die dingen horen er ook bij of zo.
Ja.
En je wordt ook niet gelukkiger als je een leven hebt zonder enige vorm van tegenspoed.
Nee, zeker niet. Nee, dat heb je ook nodig om juist weer het geluk of het mooie
ik denk het.
Extra te beleven. Maarten, ik wil je heel erg bedanken voor
heel
vandaag.
Heel graag gedaan.
Ik vond het echt
superleuk.
Een heel fijn en mooi gesprek.
Dankjewel.
En vond je het nou ook een leuke aflevering? Vergeet dan niet om 5 sterren op Spotify te geven en een duimpje omhoog op YouTube. Wil ik jullie ook bedanken voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Doei!